Beste luisteraar, deze podcast is gemaakt door Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Veel van deze tekst is ook te vinden op onze website geoparkhgv.nl. Wij wensen je een leerzaam moment over geologie en aanverwante onderwerpen. Geosite de Westbroekse Zodde. Als we het over zonnepanelen of windmolens hebben, spreken we vaak over energielandschappen. Het principe is niet nieuw, al duizenden jaren haalt de mens energie uit het landschap. Lange tijd was dat bijvoorbeeld hout, maar in West-Nederland ook wat anders, turf, om te verbranden. Het is moeilijk voor te stellen in het vlakke Nederlandse polderland, zo'n 1000 jaar geleden kende ook dit gebied hogere en lagere delen. Waar rivieren stroomden was het landschap vlak. Tegen een oplopende zandige ondergrond groeide het veen soms omhoog, een veenrug. Daadwerkelijk hoogveen ontstond waar er zoveel veen was gevormd uit afgestorven plantenresten, dat het veen alleen nog maar onder invloed van regenwater stond. Maar eerst even, wat is veen?
Veen wordt gevormd onder natte en vochtige omstandigheden als dood plantenmateriaal langzaam afgebroken wordt. De afbraak kan zelfs zo langzaam verlopen dat er meer nieuw organisch materiaal ophoopt dan dat er oud materiaal wordt afgebroken. Als deze situatie zich voordoet, is er sprake van veenvorming. Veen bestaat dus uit organisch materiaal, waarin vaak nog de resten van planten zijn te herkennen. Deze plantenresten, zoals stukken boomwortel of rietstengels, zijn soms vele duizenden jaren oud. De aanzet voor de vorming van de huidige veengebieden is circa 10.000 jaar geleden begonnen toen aan het einde van de laatste ijstijd de temperatuur en de zeespiegel gingen stijgen. Met het stijgen van de zeespiegel steeg het niveau van het grondwater. De rivieren in het westen van Nederland werden hierdoor gehinderd in hun afvoer, waardoor riviervlakte, kommen, overstroomde. In deze natte kommen die vervolgens een groot deel van het jaar onder water bleven staan, ontstond op uitgebreide schaal veen. Het veengebied werd ontwaterd via tal van kleine veenstroompjes, waarvan onder andere de Kromme Meidrecht, de Meije, de Drecht en de Angstel nog bestaan. Het rivierwater kon bij overstromingen het veengebied binnendringen via veenstroompjes. Hierbij werd met name dicht bij de loop van deze veenstroompjes klei afgezet. In het veengebied zijn dan ook talrijke kleibanen terug te vinden, die soms herkenbaar zijn als een wat hoger gelegen rug in het vlakke landschap. De kleibanen vormden in het moerassige gebied een strook waarvan de ondergrond betrekkelijk stevig was. Het veengebied is van oudsher op een zeer regelmatige manier verkaveld. De ontginning startte vanuit een bepaalde basis, de ontginningsbasis. Dit was vaak een veenstroompje, een oeverwal of een gegraven wetering. Hierop zijn ook nu nog de oude boerderijen terug te vinden. Vanuit de ontginningsbasis werd het woeste land geschikt gemaakt voor de landbouw. Dit gebeurde door de aanleg van landbouwpercelen met een vaste breedte en lengtemaat. Deze percelen zijn omgeven door sloten, waarvan het water maar net onder het maaiveld staat. Deze koopontginningen zijn op veel plaatsen in het westen van de provincie Utrecht nog terug te vinden.
We gaan verder. Na het afdammen van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 daalde het waterpeil in de Vecht zo ver dat het mogelijk was om het achterliggende gebied te ontginnen. Waarschijnlijk was het de bisschop van Utrecht, de machtigste kracht in die periode in het gebied, die de percelen uitgaf aan geïnteresseerde particulieren. Zo'n uitgifte noemen we een kop. Haaks op de oeverwal werden sloten het veen ingegraven, waardoor het water uit de hoge veenrug naar de Vecht kon afstromen. Daardoor ontstonden lange, strookvormige percelen. Na verloop van tijd werd een achterkade aangelegd, om het zure water uit het resterende veen tegen te houden. Als men dan hogerop wilde ontginnen, werd deze achterkade de nieuwe basis waarlangs de boerderijen werden gebouwd. Als we de oeverwal meerekenen, is de huidige kerkdijk de vierde fase van deze ontginning. In de verschillende ontginningen werden geen afspraken gemaakt over de plaats van die nieuwe bewoningslinten. Ze verspringen nu soms met bajonetbochten. Toen die in het midden van de 15e eeuw was aangelegd, kon het laatste deel tot aan de Hollandse Rading in cultuur worden gebracht. Dat duurde tot in de 16e eeuw. Die Hollandse rading was een oude grens die al eeuwen bestond, maar bij het naderen van de ontginningen definitief werd vastgelegd. Als veen wordt ontwaterd heeft het een bijzondere eigenschap. Het klinkt in en het vervliegt aan de lucht, het oxideert. Hoe meer het water uit het veen wordt gehaald, hoe verder het maaiveld daalt. Dat zorgde ervoor dat het aanvankelijke akkeren op de kavels plaats maakte voor gebruik als grasland. Windmolens moesten er bovendien voor zorgen dat het teveel aan water nog naar de rivier geloosd kon worden. De oorspronkelijke veenontginning had vooral tot doel om meer landbouwgrond te scheppen. Een enorm gebied in West-Nederland werd tussen 1000 en 1600 van woeste venen in landbouwgrond omgezet, waardoor vele extra monden konden worden gevoed. Ondertussen groeiden echter ook de steden en verdwenen de bossen in de kachels. Dat leidde tot een enorm tekort aan brandstof. Daardoor werden op vele plaatsen de oude venen niet alleen ontwaterd voor de landbouw, maar nu ook afgegraven voor de turfwinning. Daarbij werd eerst boven water, maar later ook onder de grondwaterspiegel, veen weggegraven of onder de waterspiegel gebaggerd. Wat overbleven waren petgaten die uiteraard met water volliepen. Op de aangrenzende leghakkers, smalle stukken land tussen de winningsgaten, werd de turf te drogen gelegd. Daarna vond de afvoer plaats, in dit geval via de speciaal daarvoor aangelegde Tienhovense vaart. Het gebied leverde verder onder meer nog riet, dat als dakbedekking geschikt was. Tegenwoordig graven we er al lang niet meer naar turf. Het water was echter lange tijd onbruikbaar voor de inwoners van het gebied. Net als bij stuifzanden op de droge gronden was het water ook een soort woestenij door overexploitatie. Gelukkig zag men in de vorige eeuw de natuurwaarde van het gebied in. We vinden er verschillende stadia van veenvorming, zoals trilvenen. Daaromheen groeit moerasbos. Er komen bijzondere plantensoorten voor, die met veenvegetaties verbonden zijn, en vogels broeden er in grote getalen. Op 11 februari 2019 werd een paneel over de geschiedenis van het veen in Westbroek onthuld en daarmee de Westbroekse Zodde publiekelijk tot aardkundig monument benoemd. Het in korte staal gemaakt paneel toont bovenop een korte toelichting en aan de voorzijde de afbeelding van een turfsteker. In de grondplaat is een deel verend gemonteerd om het gevoel van trilveen te geven. Een prachtig gebied om te wandelen. De Westbroekse Zodden zijn bereikbaar via het Bert Bospad, halverwege de Kerkweg, met een kleine parkeerplaats. Luister naar de wandeling Zwanen op het Bert Bospad van de ANWB.
Het Bert Bospad dankt zijn naam aan Bert Bos, een voormalige boswachter van de Molenpolder en de Westbroekse Zodden. Hij maakte zich sterk voor de openstelling van dit prachtige natuurgebied. Het begin van de route loopt over een slingerpad bedekt met houtsnippers, dat is uitgehakt in het dichte geboomte van een moerasbos. De elzen en essen lopen hier al volop uit. Dichter bij de grond rollen de jonge varens hun bladstengels uit in de zon en op een oude boomstronk verschijnt het jonge groen van mossen en gras. Het voorjaar in een microcosmos. Voorbij het moerasbos begint een andere wereld. Het dichte bos wijkt voor het open grasland en het water van de Westbroekse Zodden. Deze zogenaamde trilvenen zijn een tussenstadium in de ontwikkeling van water naar land. In april en mei ziet u hier waterdrieblad met opstaande trossen van witrosse bloemen. Hoogriet biedt beschutting aan broedende zwanen. In het gras bloeien de pinksterbloemen uitbundig. Deze vrolijke lila lentebloeiers voelen zich thuis langs waterkanten. In vochtig bos en grasland. Hun naam is enigszins misleidend. Ze bloeien van april tot juni en zijn vaak rond Pinksteren alweer verdwenen. Aan het water staan de overgebleven pluizen van de grote lisdodden te wuiven in de wind. Lisdodden, in de volksmond ook wel rietsigaar, lampenpoetser, kannenwasser of tuiterager genoemd, werd vroeger voor van alles gebruikt. Dat blijkt wel uit al die bijnamen. Leuk weetje voor experimentele koks, de jonge scheuten en bladeren zijn te gebruiken in salades. Aan het einde van het Bert Bospad staan op een heuveltje een informatiebord en een prachtige picknickbank. Een prima plek om even uit te rusten en te genieten van al het moois. Kijk eens of u een purperreiger kunt spotten, want dit is een van de weinige fourageergebieden van deze reigersoort. Hij is inmiddels terug van zijn wintervakantie in West-Afrika en houdt zich graag schuil in rietkragen. Nadat de route het Bert Bospad heeft verlaten, gaat hij linksaf de kanaaldijk op en volgt het Tienhovens kanaal. Verwacht hier geen druk scheepvaartverkeer, het kanaal is nooit echt gebruikt. Een kans dus voor flora en fauna om hier hun gang te gaan. In het voorjaar bloeit langs de oevers de meidoorn en in het water liggen de bladeren van de gele plomp, hier en daar verschijnt het geel van de bloemen al. In de weilanden aan de overkant van het kanaal ziet het wit en geel van de madeliefjes en de paardenbloemen. De kanaaldijk gaat linksaf en wordt een half verharde grasdijk die u hier alleen deelt met fietsers. Weidevogels als grutto, tureluur en watersnip bevolken het gebied. Ten noordoosten van de Tienhovense plassen ligt een oude eendenkooi. Vroeger werden hier eenden gevangen voor consumptie, maar nu is het een rustgebied voor vogels en reeën. Vrijwilligers van natuurmonumenten geven er bij mooi weer vanaf april elk laatste weekend van de maand rondleidingen. Verderop wordt het groen van de berm langs de dijk opgevrolijkt door het heldere blauw van de gewone ereprijs en in het water steken de puntige blaadjes van de krabbescheer als kroontjes omhoog. Bij Tienhoven gaat de route linksaf. Wie het laatste stuk niet over de straat wil lopen, kan dezelfde weg terugnemen. Vervolgt u de route wel, dan loopt u langs de oogststrelende voorjaarstuinen van Tienhoven en Oudmaarseveen. Met een beetje geluk staat eind april de Japanse kers nog volop in bloei. En anders drijven de bloesemblaadjes misschien nog als een zachtroze deken op het water van de sloten. De seringen trekken in geur en kleur de aandacht. Tussen Oudmaarseveen en Westbroek kleurt de berm al felgeel van het koolzaad. Met ertussen hier en daar een wit scherm van zevenblad of fluitenkruid.
Het Streekmuseum Vredegoed. Als je toch in de buurt bent, bezoek dan ook het Streekmuseum Vredegoed. Duik in het verleden van de dorpen en boerderijen van het veengebied rond 1900 tot ongeveer 1950. Beleef de unieke natuur van het veengebied te voet, per fiets of fluisterboot. Het museum geeft een boeiend beeld van het leven en werken rond 1900 in de dorpen Tienhoven en Oudmaarseveen en het veengebied eromheen.
Geschiedenis van ons streekmuseum. Begin 2009 gaf de bekende oud-postbode van Tienhoven en omstreken aan dat hij ons dorp ging verlaten. Zijn vraag was waar hij zijn, toen nog kleine museum, kon onderbrengen. Wat enthousiaste vrijwilligers, onder leiding van oud-voorzitter Hans Schumann, hebben dit toen opgepakt, wat resulteerde in de huidige locatie, de stallen van de monumentale boerderij Vredegoed op de Heuvellaan 7 in Tienhoven Oudmaarseveen. Hier woont Bert van der Tol. Jazeker diegene met de bakkenbaarden, en die zag dat wel zitten. Deze locatie moest nog wel even worden omgebouwd tot een museum, wat met inzet van vele dorpsbewoners gelukt is. Begin 2010 is het museum officieel opengegaan. In de loop der jaren zijn er steeds meer oude spullen aan ons museum geschonken, waardoor wij in 2017 en 2019 op het erf twee extra buitenmusea hebben kunnen creëren. In 2016 hebben wij ons aangesloten bij de organisatie Rust, Nu. Dat resulteerde in een leuk plekje voor fietsers en wandelaars om even een kopje koffie of thee te nuttigen. Uit te rusten en of de band op te pompen. Daarnaast zijn wij in 2018 officieel startpunt geworden van het klompenpad met de naam Zoddenpad, wat onze bezoekers de mogelijkheid geeft om ons verhaal deels te beleven in het gebied rondom de boerderij, door een mooie wandeling te gaan maken. Kortom, het is een dynamisch gebeuren bij ons streekmuseum Vredegoed.
Einde van deze podcast. Dank voor het luisteren.